dat was de George Baker Selection met Fly Away Little Paraguayo.
Spreekuur.
Ja, vandaag is dat met Beatrice de Gelder. We hebben het over gezichtsblindheid. Dat is een kwaal waar meer mensen last van hebben dan aanvankelijk gedacht werd. En we praten erover met Beatrice de Gelder. En zij is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen. Zoals altijd krijgt u zometeen de gelegenheid vragen te stellen. Maar laten we eerst eens kijken wat die gezichtsblindheid is, waardoor het wordt veroorzaakt en of er iets aan te doen is. Mevrouw de Gelder, kunt u allereerst eens schetsen hoe iemand met gezichtsblindheid dat ervaart?
We kunnen misschien één stapje nog terug gaan en zeggen wat gezichtsblindheid is. Of tenzij die term echt helemaal duidelijk is voor iedereen. Gezichtsblindheid is gewoon blind zijn voor het gezicht. Dat is natuurlijk helemaal anders dan blind zijn. Dat betekent een gezicht zien en ook een gezicht herkennen. Dat is een gezicht en geen theekopje. Maar totaal niet bekwaam zijn om te zeggen dat is die persoon, dat is de andere persoon. Dus de gezichten niet uit elkaar kunnen houden, om het eenvoudig te stellen.
Ja, ze zien de gezichten voor alle duidelijkheid natuurlijk gewoon wel.
Ja.
Daar is niks mis mee. Ja, maar als het gezicht staat even uit beeld is geweest en het komt weer terug, dan lijkt het net een nieuw gezicht.
Nou, dat ook, maar natuurlijk op lange termijn gezien, een gezicht wat je gisteren gezien hebt en vandaag opnieuw ziet, herken je helemaal niet. Een gezicht wat je 10 jaar geleden gezien hebt en vandaag opnieuw ziet, ken je ook niet. En in een heel enkel geval herken je ook jezelf niet in de spiegel. Dus je komt de trap af, je hebt je weerkaatsing in een spiegel en je zegt, hé, daar komt iemand de trap af. En je herkent jezelf helemaal niet in een gezicht.
Hoe ervaren mensen dat?
Heel bevreemdend en heel vervelend ook. Net zoals in mindere mate ook de meest frequente klacht die we horen van mensen die hier last van hebben, is dat ze voor arrogant aanzien worden of sociaal onaangepast of een beetje gestoord of zoiets. Want het is nou eenmaal heel vreemd als je iemand waarmee je een half uur gekletst hebt bij de slager of wat dan ook, als je die terugziet en je herkent hem niet, dan zegt iemand, hé, wat is er aan de hand? Wil hij mij? Mensen zeggen dan vaak, hij wil me niet kennen. Of zij wil me niet herkennen. En dan wordt het dan natuurlijk een aantal soms intenties aan toegeschreven die helemaal niet de zaken doen. Want de persoon herkent helemaal dat gezicht niet. We hebben dat allemaal een heel klein beetje natuurlijk, omdat we toch allemaal een beetje gevoelig zijn. We zullen de slager herkennen in de slagerzaak. En veel minder goed daarbuiten. Maar je moet de gezichtsblindheid moet je echt dus heel extreem zien, als geen gezichten kunnen herkennen.
Hebben mensen over het algemeen vanaf het allereerste begin van hun leven deze aandoening?
We denken van wel. Als we niet al te genuanceerd over soorten gezichtsblindheid gaan praten. Het punt is natuurlijk dat het een paar jaar aansleept, een paar jaar ontwikkeling vraagt eer dat duidelijk wordt. Zelfs bij een kind van 3 zullen we, als hij ons niet herkent, zullen we dat niet echt een kwade duiden, of het zal nauwelijks opvallen. Omdat er is een ontwikkeling in de gezichtsherkenning. Ook een kind van 3 kent minder, heeft nog minder bekwaamheid om 100 of 500 gezichten uit elkaar te houden dan een volwassene van 21. Dus het duurt wel even. Het vermoeden is dat dit altijd aanwezig is. Ik heb het natuurlijk niet over mensen met hersenletsel als gevolg van een of ander trauma. Maar bij de ontwikkelingsstoornis gezichtsblindheid vermoeden we dat deze al van bij het begin aanwezig is. Alhoewel ze natuurlijk enige jaren vraagt eer het echt begint op te vallen.
Maar ja, die mensen weten niet beter.
Die mensen weten niet beter, de omgeving weet niet beter. En het is natuurlijk ook geen ziekte in een beetje strakke zin betekenis van het woord. Dus het is niet iets waar die mensen mee naar de dokter gaan of waar mensen over denken. Het is gewoon een beetje een sociale handicap.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ergere dingen dan een sociale handicap.
Ja. Maar als je geen gezichten herkent, herken je dan andere dingen ook niet? Of het is alleen maar toegespitst op gezichten?
Het is alleen maar toegespitst op gezichten. En dan moet ik er nou juist aan toevoegen dat we natuurlijk eigenlijk allemaal weten dat we mensen herkennen aan heel andere dingen ook dan aan het gezicht. Strak genomen. Bijvoorbeeld, we herkennen de slager omdat hij in de slagerswinkel staat. We herkennen onze buurvrouw omdat ze altijd op die gele fiets zit. We herkennen mensen aan een stem via de telefoon, enzovoort, enzovoort. Dus er zijn verschillende indicaties die ons toch toegang geven tot met wie hebben we hier te maken.
Ja, trainen mensen met gezichtsblindheid zich juist daarin, in het juist zien van dat soort dingen?
Nou, er bestaat nog nauwelijks enige, er bestaat geen training voor de gezichtsblindheid per se nog nauwelijks op dit moment. Daar wordt wel even aan gedacht. Maar men traint zich dan inderdaad door automatisch, hoor, door gewoon, zoals het brein automatisch de dingen doet waarmee het succes heeft en goed is. Dus we gaan dan bijvoorbeeld automatisch gaan letten op bepaalde trekjes. Ik hoor ook vaak dat mensen autosleutels herkennen en zegt, hé, daar komt hij thuis, geluiden die de auto maakt en dat soort van dingen meer. Er zijn heel veel natuurlijk, een beetje redundante signalen die een persoon afgeeft en waar hij aan te herkennen valt.
Want het zou dus kunnen zijn dat iemand zijn partner niet herkent.
Ja. En dan... Ja, ik heb één heel bekende patiënt, want ik werk ook op Harvard Medical School. Ik heb één heel bekende patiënt en die is als gevolg van een auto-ongeluk op 21 jaar is die gezichtsblind geworden. En heeft pas nadien is hij getrouwd en heeft hij 2 kinderen. En hij kan daar dus uitvoerig over praten hoe hij nog zichzelf nog herkent, maar ook niet nooit echt het gezicht van zijn vrouw of zijn kinderen gezien heeft. En ze ook niet kan herkennen, nog van foto's, nog in de realiteit.
Moet uiterst verwarrend zijn.
Ja.
Ja. Het rare is dat als ik naar u kijk, dan zou je zeggen, als ik het gezicht niet herken, dan kan ik bijvoorbeeld ook uw kleding niet herkennen. Maar waarom nou dat gezicht? Weet men wat er aan de hand is?
We weten toch al een aantal jaren vanuit neuropsychologie en vanuit waarnemingsstudies en neuronale onderzoekingen over het menselijk waarnemen, dat heel belangrijke biologische aspecten zoals het gezicht, dat die onze aandacht trekken. Dus sowieso is het gezicht belangrijker, want het zal altijd de aandacht trekken. Eer we gaan letten op die kleren of op die schoenen of op die haarkleur enzovoort. Dus we zijn eigenlijk van evolutionair gezien, zou je kunnen zeggen, gericht op het letten op de dingen die echt belangrijk zijn. Want natuurlijk, we letten op dat gezicht omdat dat gezicht niet alleen ons zegt met wie we te maken hebben, maar ook wat de emotie is van de persoon. Als iemand bang is of blij is, is het als iemand heel boos wordt op jou, is het natuurlijk wel even van belang om te weten wie het is, want dat maakt uit hoe je erop reageert. Ja. Als jouw eigen kind heel boos wordt op jou, dan ga je anders reageren dan als het buurmeisje heel boos wordt op jou. Dus dat gezicht is toch een aanduiding, een heel rijk signaal met heel veel soorten informatie erin.
Ja, hoe kan het...
En die met elkaar te maken hebben.
Ja. Maar iemand herkent het niet. Weet u waar dat ergens in die hersenen fout is gegaan? Waar is het fout? Waar gaat het mis?
Ik denk dat het niet alleen veilig is, maar op dit moment nog altijd correct is om te zeggen dat we dat niet weten. We zijn daar volop mee dat aan het onderzoeken met allerlei nieuwe methodes ook van hersenstudies. Maar we weten het niet en het is ook niet zo makkelijk om dat in het geval van gezichtsblindheid als ontwikkelingsstoornis, er de combinatie zit van, laat ons even noemen, een aangeboren factor en een ontwikkelingsfactor. Dus iets is niet normaal ontwikkeld. En ik maak dan graag de vergelijking met dyslexie, waar we ook nog niet weten wat er aan de hand is. Omdat we daar ook die twee componenten hebben. Iets moet er zijn van bij het begin. En het moet ontwikkelen. En dat zijn twee aparte processen met twee aparte oorzaken en kettingen van oorzaken. Ja. Die op elkaar inspelen ook. Dus dat is een beetje de moeilijkheid. Nu, voor de duidelijkheid, we hebben het nu over gezichtsblindheid gehad. Maar we moeten onderscheid maken eigenlijk tussen 3 soorten. We hebben de gezichtsblindheid die aangeboren is, om het nou heel eenvoudig te zeggen. We hebben de gezichtsblindheid die ontstaat bij volwassenen als gevolg van een of ander trauma, type auto-ongeluk, hersenbloeding, wat dan ook. En we hebben de derde soort van gezichtsblindheid die dan eerder in de sfeer van de psychiatrie thuis hoort en die geassocieerd is een klein beetje met schizofrenie bijvoorbeeld, met autisme bijvoorbeeld en met allerlei meer minder frequente ziektebeelden.
Ja,
dat zijn 3 heel verschillende dingen.
Hoe vaak komt het voor? Weten we dat?
Bij patiënten, bij hersenbeschadigde patiënten weten we dat, omdat we nou toch al 100 studies hebben in de literatuur, of 120 misschien de laatste 100 jaar dat dit systematisch bestudeerd is. Bij de ontwikkelingsstoornis weten we veel minder, want het is eigenlijk pas de laatste 10 jaar dat men daar echt aan begonnen is. En daar zijn op dit moment weinig studies nog echt over beschikbaar. Maar de laatste paar jaar bijvoorbeeld meer en meer. En dan beginnen we toch te begrijpen dat zoals een beetje met andere verschijnselen, naarmate we ze meer kennen, zien we ze ook meer verschijnen in het dagelijkse leven en in de literatuur en zo. Dus net zoals dyslexie, denk ik dat we kunnen zeggen dat voor dyslexie de statistieken variëren van 4 tot 10% zo'n beetje, of van 2 tot 10% naar gelang de gevallen, kunnen we toch ook zeggen dat bij sommige mensen beweren dat het 2% zou zijn. Dat lijkt me een beetje uit de losse hand gegrepen. Dat kan veel meer dan we gedachten. Dat denk ik is een veilige conclusie. Vandaar, omwille toch van het sociale stigma dat daar snel aan verbonden is, het toch belangrijk zou zijn om dit mee te nemen in allerlei routinematige onderzoeken die gebeuren in scholen, maar vooral ook zodra iemand schoolproblemen heeft of dat soort van dingen.
Ga er eens op letten. Ja. Goed, we praten zo meteen verder en dan wil ik in ieder geval ook de vragen stellen of je een beetje gezichtsblind kan zijn. Dat zal ongetwijfeld. Als u vragen heeft, dan zetten wij de telefoon open en dan kunt u uw vraag voorleggen aan Beatrice de Gelder. Het nummer is 0900 20 26 777. Dus als u vragen heeft over gezichtsblindheid, 0900 20 26 777. Gaan wij naar de Drifters.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know.
Oh, I know
that the music's
yes,
fine, like sparkling
oh,
wine. Go and have your
yes,
fun.
I know. Oh, I know.
Laugh and sing.
Yes, I know.
But while we're apart,
oh,
don't give your
yes,
heart to anyone.
Oh,
but
yes,
don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance,
you can dance.
Go and carry
you
on
dance.
Till the night is gone
dance.
And it's time to
you
go.
You can dance.
If he asks,
you can dance.
If you're all alone,
you
can he take you,
you
home?
Dance.
You must tell him
you
no.
Dance.
Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me.
De Drifters waren dat. Save the last dance for me. Nou, wij praten verder met Beatrice de Gelder over gezichtsblindheid. Dat is een bijna fascinerende aandoening. Je moet hem alleen niet hebben. Als u vragen heeft, u kunt bellen. U weet het, 0900 20 26 777. We hebben het natuurlijk heel de tijd gehad om het duidelijk te maken over gezichtsblindheid, waarbij mensen echt een gezicht niet herkennen. Bestaat er zoiets als een beetje gezichtsblind?
Ja, heel zeker. Er is een continuum natuurlijk van helemaal geen gezicht kunnen herkennen. En dat zijn dan de slechtste, de hele slechte gevallen, de meest taaie gevallen. Tot het andere eind, het andere extreem, mensen die ontzettend goed zijn. Net zoals er mensen zijn die ontzettend goed zijn in cijferreeksen te onthouden. Of mensen die helemaal waar stopt bij 3 cijfers op een rijtje. En dat is zo'n beetje.
Nou, normaal gesproken, hoeveel gezichten kan een mens herkennen, onthouden, zeg maar?
Nou, als je even zou gaan kijken hoeveel gezichten een volwassene van 40 jaar ooit ontmoet heeft al. Iemand die in een stadsmilieu leeft bijvoorbeeld. Dat gaat in de duizenden.
Ja. Als ik voor het eerst van mijn leven in Japan zou rondlopen, dan heb ik het gevoel dat ze allemaal een beetje hetzelfde eruit zien. Dus ik krijg eenzelfde soort gedrag. Dan kan ik iemand wel gedag hebben gezegd, maar ik weet eigenlijk niet zeker. Heeft dat ermee te maken of is dat iets totaal anders?
Dat heeft ermee te maken in die zin dat als je de hele tijd, je hele leven al blootgesteld bent geweest aan westerse gezichten, dan heeft jouw herkenningssysteem als het ware zijn settings gefixeerd op die en die kenmerken. Want het brein leert de hele tijd en distilleert daar ook de hele tijd kenmerken uit. En dan moet je dus, als je in een compleet andere omgeving komt, moet dat lichtjes omgeturnd worden allemaal. En dat vraagt even tijd, maar ik garandeer je, na een week ben je beter geworden in Japanse gezichten ook.
Ja, maar kan je dan andersom mensen die gezichtsblindheid hebben, zijn die te trainen om te zeggen, kijk, let op de vorm van de neus, let op de vorm van de ogen, ik noem maar wat.
Nou stel je twee zaken aan de orde. Het eerste haakt een beetje in op wat we al gezegd hebben, namelijk dat er in de ontwikkelingsstoornis gezichtsblindheid die twee componenten zit. Namelijk, er moet iets zijn en dat moet ontwikkelen. Die twee dingen die verschillend zijn. En het andere, dus het trainen kan misschien wel compenseren voor dat leermechanisme. Maar compenseert dan waarschijnlijk weer niet voor datgene wat er moet zijn bij het begin.
En
ik maak even, dat weet u niet. Ik maak even de vergelijking met een muzikaal oor. Hoe kan je van iemand een goede muzikant maken? Ergens bij het begin moet je een muzikaal oor hebben. En dat kan je dan beter en beter maken. Maar er moet wat zijn om mee te werken. Er moet wat basis aan. Mensen noemden dat aanleg vroeger. Ik denk dat nog altijd een goede term is.
Ja. Voor ons is het heel moeilijk om je voor te stellen dat iemand een gezicht ziet en daarna het niet meer herkent. Het is dat u het zegt, maar het is ons moeilijk voor te stellen. Nou heb ik ook wel eens begrepen, bijvoorbeeld seriemoordenaars, dat die geen emotie kunnen herkennen en dat bij hen de rem opheft voor datgene wat ze doen.
Dat is nog altijd.
Is dat in dezelfde orde van grootte, van herkennen
nou,
van.
Ja, dat is nog altijd een interessante hypothese die nog altijd niet nog bewezen, nog weerlegd is. Maar je snijdt daarmee een interessant probleem aan, want zoals we bij het begin zeiden, een gezicht bevat allerlei soorten informatie. De identiteit van de persoon in eerste instantie, maar eigenlijk op gelijke voet van belangrijkheid de emotie die dat gezicht uitdrukt. Nu, we weten dat gedeeltelijk gescheiden circuits zijn in de hersenen. Die lenen wel wat van elkaar, maar het zijn toch ook gescheiden circuits die onder gescheiden controlesystemen staan. Dus de hypothese ten aanzien er is wat dat betreft een interessant contrast tussen seriemoordenaars en gezichtsblinden. Hoe vreemd het ook mag lijken om die vergelijking te maken. De gezichtsblinde heeft niet zo'n probleem met de emotie. Een beetje wel, maar niet zo'n probleem. Terwijl de seriemoordenaar, als we de analogie maken, die heeft nou geen probleem met de identiteit, absoluut niet. Maar heeft wel een probleem met het herkennen van die emotie. En zeker met het herkennen in de zin van er gepast op reageren op de emotie die dat gezicht vertoont.
Hij herkent angst niet. Bijvoorbeeld, in het ogen van zijn slachtoffer, ik noem maar wat. Maar dat.
Een andere hypothese is dat hij de pijn niet herkent. Nee. Dat hij dus geen empathie heeft met de pijnuitdrukking. Dat is de laatste jaren ook gelanceerd als een mogelijke verklaring. Ja. Of dat de mechanismen die hem de pijn wel doen zien, hem er niet gepast laten op reageren.
Nog even naar de gezichtsblindheid. Hoeveel mensen lopen er rond die gezichtsblind zijn en A, dat niet weten of het niet belangrijk vinden of zich aangepast hebben? Is enig idee?
Zoals ik straks al zeg, er is een schatting van 2%. Dat zou natuurlijk heel, heel veel zijn. En dan moeten we daar echt wel wat gaan aan doen als dat zoveel zou zijn. Tenzij je zegt, kijk, het is een beetje zoals het muzikale oor. We leggen ons erbij neer. Maar je komt er natuurlijk wel met het probleem van bijvoorbeeld veiligheidsdiensten, bewakingsdiensten, personeelsdiensten. Al die in onze complexe maatschappij, waar sociale skills toch wel meer en meer belangrijk zijn, kom je dan toch wel met een probleem natuurlijk. Als er veel van, met name een paar ergere gevallen zouden tussenlopen. Want je bewijst die mensen natuurlijk geen dienst door de zaak onerkend te laten voorbijgaan.
Ja, zou een politieman in uw ogen getest moeten worden opgezet?
Ja, absoluut zeker.
Dat wordt niet gedaan, hè?
Dat wordt niet gedaan, dat is heel vreemd. Maar dat heeft misschien te maken met het feit dat een aantal van de dingen die we nu gezegd hebben eigenlijk pas van de laatste 10 jaar goed. Men kende altijd al de gezichtsblindheid veroorzaakt door heel specifiek hersenletsel. Men kende bijna niet tot 10 jaar geleden de ontwikkelingsstoornis van gezinsblindheid. Maar het ligt natuurlijk voor de hand om politiemensen en gerelateerde beroepen te testen hierop, absoluut zeker. En dat is ook helemaal niet zo ingewikkeld om een soort van eerste niveau screening te doen. En dan kan je nog verder gaan natuurlijk.
Denkt u dat we er in de toekomst meer van gaan horen?
Ja, dat lijkt me. Het is een beetje jammer op dit moment dat er een mentaliteit heerst van dat zal allemaal niet meer nodig zijn. Want we zullen natuurlijk, we gaan overal iris-scans en dat soort van dingen hebben. Dat is natuurlijk niet te realistisch om te denken dat persoonsherkenning in het nee. 1-tot-1 contact zal veranderd worden door vingerafdrukken en iris-scans. Dat is gewoon, dat is niet realistisch om te denken dat dat het geval zal zijn.
Ja, u bestudeert het, maar u kunt het niet verhelpen, hè?
Nee, maar ik denk, er zijn heel veel dingen die je niet kan verhelpen, maar waar je natuurlijk enorm veel een belangrijke rol kan spelen in het onderkennen. En als jij naar de dokter gaat, ben je toch in eerste instantie wil je weten, wat heb ik? Waarom voel ik me niet lekker in die en die omstandigheden? Dus ik vind het belang van een onderkenning van een probleem, vind ik, zeker als wetenschapper, geen kleine zaak.
Dat kan ik me voorstellen. Beatrice de Gelder, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen. Bedankt voor de uitleg.
Dank je.